Welkom bij de podcast Adem voor blazers, zangers en sprekers. Mijn naam is Floor Wittink, saxofoniste, verteller en ademcoach. In deze podcast interview ik muzici en andere professionals over de verschillende aspecten van de adem. Van gezondheid en techniek tot muzikaal en spiritueel. Welkom bij deze nieuwe podcastaflevering. En mijn gast is Manon Mommers. Welkom Manon.
Dankjewel.
Ik ben heel blij dat jij te gast wil zijn. Ik kwam je tegen met jouw boek, Gezond Ademen voor Muzici. En uiteraard heb ik toen dat boek gekocht en ben ik ook over jou gaan lezen. En ik denk dat je een heel interessant verhaal te vertellen hebt. Niet alleen voor muzici, maar daar zoomen we wel op in vandaag.
Ja.
Je hebt achtergrond in de yoga, daar komen we zo nog over te spreken. Je hebt fluit gestudeerd aan het conservatorium. Mm-hmm. En je hebt de AOT-opleiding gedaan, de ademontspanningstherapie.
Ja.
Van Jan van Dixhoorn. Dat is een meerjarige opleiding. En jij hebt vele jaren gewerkt met muzici en dan is het sleutelwoord naast de adem de overspanning. En wat is overspanning? Dat ga ik zo aan je vragen. Maar je gaf net ook een heel mooi voorbeeld. Die ga ik er ook nog bij noemen.
Ja.
Je zei, als er 10 hornisten zijn en die geef ik precies dezelfde ademinstructie. Mm-hmm. Dan zul je bij elke hornist een ander resultaat zien. En dan let jij met name op de beweging die je ziet bij het uitvoeren van die instructie. En dan zeg jij, elke beweging is anders en elke beweging zegt ook iets over de mate van overspanning.
Normale overspanning.
De normale overspanning. Ja, ja. Die ieder mens wel heeft,
ja.
Maar de ene meer dan de ander. Mm-hmm. En waar jij je dan op hebt gefocust is, hoe kun je overmatige spanning weer loslaten? Hoe kun je mensen vrij daarvan laten worden, zodat bijvoorbeeld de ademhaling, maar de hele beweging eigenlijk zo vrij mogelijk kan zijn.
Ja, klopt.
Nou, ik hoop dat ik het zo goed heb samengevat.
Ja, als je 10 hornisten dezelfde of een andere blaasinstrument dezelfde ademinstructie geeft, dan heb je, als je als ademtherapeut zoals ik dan kijk naar de beweging, als je daarnaar kijkt, heb je toch 10 verschillende, bijna soms hele verschillende bewegingen die er in het lichaam gebeuren. En dat vond ik heel spannend. Waar heeft dat nou mee te maken? Dat je wel een instructie die misschien klopt, hij klopt ook niet altijd, helaas, maar als die wel klopt en je past die toe, dat je dan toch niet altijd het ideale effect hebt van wat je zou kunnen hebben. Dus wanneer zou je dat, als die instructie dan juist is, kunnen optimaliseren. En dan heb ik ontdekt.
Wanneer klopt een instructie niet?
Nou, dat heb ik eigenlijk allemaal later pas ontdekt, toen ik de opleiding van Jan van Dixhoorn heb gedaan en verder ben gaan studeren daarover. Mm-hmm. Dat de instructies die ik zelf had gekregen als muzikus op het Conservatorium in Maastricht, mm-hmm, dat daar wel wat vraagtekens bij te zetten zijn.
Hmm. Oké.
Okay. Ja. En om verschillende redenen. Dat het veel beter kan en dat sommige dingen ook gewoon ronduit fout zijn.
Ja.
Ja. En dat dus een bepaald inzicht van het, hoe je professioneel ademgebruik toepast. Eigenlijk als dat ondersteund wordt vanuit dat je ook een groot gebied hebt van het ademen, gelukkig. Eigenlijk het grootste gebied zelfs, wat onbewust is, dus wat autonoom is. Als dat afgestemd is, noem ik dat. Ja. Dus dat daar die normale overspanning weg is, dat je een hele functioneel ademen hebt.
Ja.
En dan volgt dat gebied gewoon iedere impuls, zodra jij tenminste een beetje bezield aan het spelen bent. Ja. Als ik met zingen is dat het makkelijkste voorbeeld.
Ja.
Dat jij je gaat iets zingen vanuit een gevoel wat je erbij hebt. En jouw lichaam weet automatisch hoeveel spanning dat middenriff nodig heeft enzovoort.
Om die klankvoorstelling
ja, dus het lichaam volgt jouw intentie.
Ja,
en dat volgt die zuiverder en veel meer jou, hè, veel eigener, als jij zelf niet een hele hoop rommel, zal ik het maar even noemen, hebt. Ja. Ik noem dat wat je dus wat doet, is afstemmen, is eigenlijk opschonen. Wat dus zeg maar de oorzaak is van die normale overspanning, die dus die ruis veroorzaakt.
Ja, want dat is kan de volgende van alles vraag. Zijn. Ja, ja. Waar komt het door dat wij rondlopen met overspanning? Dat wil dus zeggen dat je dingen, dat je spieren aanspant die eigenlijk op dat moment niet nodig zijn. Ja. Dus als je met opgetrokken schouders loopt. Omdat je misschien stress ervaart. Hè? Dat heeft geen functie voor je lichaam.
Nee,
het helpt niet.
Het is niet vaak niet meer functioneel. Nou, ik vind die vraag minder belangrijk zelf persoonlijk van waar komt het door. Ik vind het allereerste onderzoek wat je het beste kan doen is kijken of het überhaupt nog nodig is. En dan blijkt, als je goede methode gebruikt, die ik dus nu gelukkig gevonden heb, na heel veel omzwervingen. Ja, dat dus de manier is om dat te behandelen tussen haakjes of zelf te behandelen. Ja. En dat het dus ook dan automatisch, dus vanzelf, anders gaat.
Ja.
En je dus ook niet, je hoeft voor te nemen het anders te gaan doen of heel hard aan een bepaalde iets doen te denken dat je dat kan doen. Maar het gaat vanzelf, want jij bent zelf gewoon anders. Ik vergelijk maar met een huis. Wat je een beetje gaat opruimen.
Ja.
En daarna zet je een vaasje met bloemetjes neer. En dan ruikt het er lekker. En dan is het fris. En ook bezield. Want je moet ook jezelf weer tegen kunnen komen daar. Het is niet alleen maar kaal en leeg en opgeruimd. Hè? Dus het is heel erg jou.
Ja, precies.
En dat komt dan tot uitdrukking.
En om toch een beetje inzicht te geven. Hè, want het is natuurlijk die overspanning. Het kan samenhangen met stress die je hebt ervaren in je leven. Of met gewoon hele oude patronen van vroeger.
Ja.
Maar misschien ook wel een operatie die je hebt gehad. Of wat je in je boek zegt, een longontsteking. Waarna je een soort ander adempatroon hebt ontwikkeld. Die weer voor spanning zorgt. Dus daar moet je een beetje aan denken. Als we het hebben over overspanning.
Er zijn vier categorieën die worden onderscheiden daarin. Zelf ben ik niet zo van dat soort manieren van denken. Maar meer, ik blijf toch eigenlijk steeds aangetrokken tot het totaalplaatje.
Ja.
Ik ben niet zo de onderzoeker onder de ademtherapeuten. Maar meer de ervaringsgerichtige ademtherapeut. Dus ik ga kijken hoe iemand zich dan voelt daarbij. En zo, dat vind ik zelf heel interessant. Omdat dat mij erg heeft geholpen altijd.
Ja, ja.
Maar er zijn dus inderdaad zaken die ergens in de geschiedenis of iets, hè, misschien al in de baarmoeder ontstaan zijn. En er zullen zaken zijn die noemen wij dan stressoren. Die kun je zeggen van die zal je waarschijnlijk daarna ook nog hebben als je opgeschoond hebt.
Ja.
Maar als jij een opgeschoonde situatie hebt, krijg je een, als het ware een nieuwe bril op. En zie je dingen anders, ervaar je dingen anders.
Ja.
En ik vind dat ook een situatie die je graag wil opzoeken als je bijvoorbeeld werkelijk aan de gang wil met het andere werk, namelijk het opschonen van de stressoren die er misschien nog blijven zitten. Levensthema's, trauma's, noem maar op. Dus er zijn ook zaken waar je dan natuurlijk niet van af bent als je opgeschoond hebt, hè?
Ja.
Maar waardoor je wel er beter mee om kunt gaan.
Ja, en het is wel even, ik noem het ook omdat degene die luistert, of misschien een conservatoriumstudent, of die denkt, nou, ik heb niet zo'n last van trauma's. Hè?
Mm-hmm.
En ik vond zelf dat ik dat ook niet had. Maar als ik nu terugkijk, had ik best wel veel spanning in mijn lijf. En daardoor lukt het ook gewoon niet zo goed. Of was het allemaal moeilijk op de conservatorium tijd moeilijker. Ik bedoel, het ging allemaal wel. Maar ik had het niet door. Dat ik dat
precies
had. En ik had ook corona ook niet zeggen van nou, ik heb deze en deze ellende meegemaakt of wat ook. Weet je wel, voor mijn gevoel was het allemaal niet heel bijzonder.
Mm-hmm.
Maar toch, en pas als het dan minder is, dan merk je ook van, oh ja, ik had toch best wel wat spanning in mijn lijf. Of je krijgt pijntjes of blessures later en dan ga je zoeken. Maar snap je, dus daarom zeg ik het even bij. Van ja, dat het precies, is eigenlijk het juist is, voor de normale mens ook goed om te kijken van... kan ik opschonen?
Ja, meestal...
Als je met muziek
kom
bezig
je
bent.
Later in je leven wel... Met een keer met een therapeut in aanraking of iets dergelijks.
Ja, dat is het.
Maar ja, in die tijd dat ik conservatorium deed, was ik echt emotioneel helemaal het padje kwijt. Ik had van alles aan de hand en persoonlijk. Ja. En ik kreeg het niet geregeld. Dus je zit in de leeftijdsfase. Ja, plus dat er nogal wat van dingen van tevoren gebeurd waren. Waardoor je emotioneel niet heel stabiel bent. Tenminste, ik op dat moment niet.
Nee.
En eigenlijk aan het einde van mijn conservatoriumopleiding dacht ik, nou zou het heel jammer zijn als dat ook nog mijn studie gaat kosten.
Ja.
En ik had het pad van de yoga al heel vroeg in mijn leven ontdekt. Maar ik ben er toen nog eigenlijk dieper ingedoken. En ik heb zo hard mezelf daarin getraind om te kunnen ontspannen.
Ja.
Te kunnen afbouwen, zakken eigenlijk.
Ja.
En ook meditatie heb ik heel veel gebruikt. En toen
ook al
ik...
toen je jong was, voor de conservatoriumtijd.
Toen ik acht was ben ik met yoga begonnen,
Toen je acht was ben je met yoga begonnen.
Ja,
Want jouw moeder deed ook aan yoga.
Ja, ik keek het van haar af. Dus ik heb het niet van haar geleerd. Maar ik voelde daar iets bij en het trok me aan. En ik had wel balletlessen, dat was dan jazzballet, waar de rek- en strekoefeningen aan het begin waren.
Ja.
En die heb ik eruit geplukt als dat vond ik eigenlijk interessant.
Oh,
en toen heb ik dagelijks mezelf in alle bochten gevrongen om zo lenig mogelijk te worden of iets dergelijks. Dat was het doel blijkbaar. Ik vond het heel fijn om mijn lijf te voelen en dat rekken en strekken, dat deed me goed. En dat was iets wat ik heel vroeg al ontdekte. Ja,
ja. En toen heb je de yoga, je was geïnspireerd door de yoga, door je moeder. En toen ben je toen ook op yogalessen gegaan?
Ja, later, toen ik ongeveer 16, 17 was of zo, inmiddels in Limburg terechtgekomen, heb ik mijn leraar ontmoet, Louis Danset.
Ja.
Hij was uit Indonesië. Ik heb lang les gehad bij hem toen... in Maastricht, toen ik daar studeerde aan het conservatorium, een tijdje op andere plaatsen vanwege de afstand lesgenomen. Maar ik heb het daarin niet gevonden. Ik ben toen ook weer in Heerlen teruggegaan en heb ik hem herontdekt. Of ben ik weer bij hem teruggegaan en toen was ik weer op mijn plaats.
En je kreeg van hem yogalessen?
Ja, ja, maar we hadden ook wel een hele diepe spirituele band, zal ik het maar noemen. En uiteindelijk in 1997 werd hij ongeneeslijk ziek verklaard, longkanker. En hij wilde toen heel graag, of heeft me, zal ik maar zeggen, zachthandig gedwongen om zijn werk over te nemen.
Ja, wat een hele eer.
Hij was eigenlijk de eerste in Limburg die met zo'n school begon.
Ja.
En dat was een hele eer, maar ook 180 graden de andere kant op met betrekking tot werk. En tegelijkertijd...
Want hoe oud was jij inmiddels toen hij dat aan jou vroeg?
Toen was ik 31.
Toen was jij 31. Toen had jij je fluitstudie al
gedaan. Ja, ik had al 12 jaar les gegeven aan de muziekschool en veel gespeeld overal.
Ah, ja. Ja.
Ja. Dus,
en toen ben je een yogaschool gaan overnemen.
Die heb ik overgenomen. Daar heb ik heel lang in gewerkt met heel veel plezier. En dat heeft mijzelf ook enorm veel gebracht. Ik ben intussen ook veel studies gaan doen daarvoor. En in India terechtgekomen en zo. En,
ja. En stopte je toen met fluitspelen of combineerde je dat?
Nou, ik ben gestopt met fluitspelen om een andere reden. Ik heb ben wel gestopt met lesgeven. Maar in 2008 ongeveer, toen kreeg ik langzaam last van mijn vingers. En toen bleek dat ik iets had geërfd, een soort fabrieksfoutje noem ik het maar eventjes, aan mijn pezen. Nou, daar ben ik inmiddels geopereerd, maar het is nog niet ideaal. En eigenlijk kan ik daardoor mijn fluit niet meer spelen. Tenminste, de rechterhand niet zo goed. De rechter pink, die moet 4 klepjes bedienen, wat dus niet meer lukt. Ja, dan kan ik zeggen, ik ga het toch doen en ik pas me aan en ik speel die lage noten niet meer. Of ik laat hem een beetje verbouwen en zo. Maar die motivatie kan ik dus ergens niet vandaan halen, blijkbaar. En ik ben ondertussen gaan zingen. Dat heeft me wel ook weer heel veel gebracht. Ik ben zanglessen genomen. Ik ben gaan cello spelen, 5 jaar gedaan. Ik mis het wel nog, maar ik heb ook nu zo'n leven wat... Ja,
vrij volle
zaken zijn er al genoeg,
hoor ik. Ja, oké.
Ja, dus ik laat het maar allemaal een beetje zich laat het ontstaan eigenlijk.
Ja.
Want ook na 25 jaar lesgeven in yoga ongeveer,
ja,
had ik ook een beetje behoefte om naar een verdieping te gaan. Ik vind het nog steeds heel interessant om te doen, maar ik had ook een aantal mensen om me heen verzameld die dat ook graag wilden. En daarmee deed ik een soort experimentele klas.
Ja. En dat, die wat ook graag wilden?
De verdieping van de yoga ingaan. Ja. Dus eigenlijk ook andere zaken die er. Want wat wij als yoga beschouwen is heel vaak. Ja, een beetje ingewikkelde dingen doen op een matje en zo.
Ja, zetbewegingen.
Dat is natuurlijk een heel klein onderdeel van de yoga. En in heel veel yogastromingen ontbreekt dat zelfs gewoon helemaal. Dus het, yoga
de
is veel breder.
De houdingen ontbreken.
Ja, je hebt ook yoga die een andere accent heeft, waarin dat lichaamswerk niet zozeer is opgenomen. Maar ja, ik vond het wel heel belangrijk, het lichaamswerk, maar ik wilde het veel breder. Mm-hmm. Nou, langzaam is eigenlijk dat idee ontstaan om een docentenopleiding op te richten. En die draait nu sinds 5 jaar.
Sinds 5 jaar?
Ja.
Zo.
Ja.
Een docentenopleiding voor yogadocenten. En daarin heb jij dus ook veel aandacht voor die ademhaling.
Ja, ja, daar zijn we echt bezig met afstemmen. Eigenlijk die hele normale overspanning afbouwen. En ons heel erg bewust worden van die bewegingen die er dan daarna zijn. Mm-hmm. Hè, hoe ze zouden kunnen zijn. Dus het heel erg wennen aan ruimte, ook in je lichaam. Hè. Het is wennen aan een bepaalde staat van zijn. Een vorm van ja, in een andere gemoedstoestand zijn en zo. Veel mensen zeggen soms van, dan drukken dat uit als ik rust meer in mezelf. Mm-hmm. Of de binnenwereld wordt eigenlijk heel erg gevoed. Hè. En dan krijg je een hele nieuwe relatie met die buitenwereld. En dat vind ik dus zelf heel belangrijk voordat ik een podium op ga bijvoorbeeld. Mm-hmm. En zo, dus als je daar niet meer zit, dan komt er heel veel onrust. En dat wordt dus ook heel belangrijk wat daar buiten is. En als je daar wel zit, dan kan je veel meer geborgen voelen in jezelf.
Ja.
Kijk, steeds, ik zie het als een soort natuurkunde, inclusief een stuk bezieling en inspiratie. Zie ik echt als natuurkunde van, je moet gewoon de voorwaarden in orde hebben.
Ja.
En daar kan je van alles voor doen. En er zijn dingen die moet je echt weken van tevoren doen. Want je kan niet op een podium beginnen met even een paar trucjes uithalen, waardoor het allemaal weer gecorrigeerd is. Dat heb je, als het goed is, allemaal voorbereid. Zodat, en dan komt er nog een dosis spanning bij, op dat moment zelf, maar dat je dat dan kan hanteren.
Ja.
En dan is het nog dat je situatie.
Dus je bedoelt, als je al veel overspanning hebt,
en
je gaat dan het podium op, en dan komen die zenuwen komen erbij. Dan wordt het bij elkaar
dan
erg veel.
Dan loopt de emmer heel gauw over.
En dan loopt de emmer heel gauw
over. Ja, dus als je het emmertje bijna leeg hebt, kan je er best wat in kiepen.
Ja, precies. En dan is dat helemaal niet erg om wat zenuwen.
Nee, die kunnen helpen. Die kunnen helpen. Maar dat is wat Van Dixhorn ook leert. Is dat eigenlijk als je een bepaalde tax hebt bereikt van een normale overspanning. En je gaat dat doen wat je vroeger deed om iets te bereiken. Namelijk meer je best doen of harder inzetten, weet ik veel. Dan zou je vroeger daar resultaat van hebben. Maar omdat je al zo hoog zit, krijg je eigenlijk het tegenovergestelde resultaat.
Ja.
Dus dan
dus dat is even
ga je
heel
fouten maken.
Precies, dus dat is eigenlijk een belangrijk iets. Dat als je, mm-hmm. je bent muzikant, je hebt heel veel, je vraagt veel van je lichaam. Er komt veel techniek bij kijken. En dan denk je, nou, maar als ik nou die beweging zo maak, en als ik nou die ademhaling zo doe, en zo doe, en zo doe, en dat gewoon lang genoeg oefen, net zoals ik dat met het spelen van een stuk doe,
mm-hmm.
hè, dan zou het voor elkaar moeten komen. En jij zegt eigenlijk van, nou, dat gebeurt niet altijd, want als er iets bij jou in de weg zit, dan kunnen de goede instructies zelfs een tegenovergesteld effect hebben.
Onder stress kan er van alles gebeuren. Maar ik denk dat die voorbereiding al werkzaam is tijdens het studeren. Ik kan me herinneren dat die momenten dat ik afgestemd was en ging studeren, dat mijn oren ineens open gingen. En dat ik toen iets heel waardevols ontdekte. Waarvan ik nu nog denk, oh, dat was zo mooi.
Ja,
terwijl
ja.
ik in mijn kamer of op zolder zat te oefenen. Maar dat het zelfs
dat de bepaalde
als je
afstemming die je, als je die in jezelf kan vinden, dan volgt dat lichaam.
Ik zie dat niet zo, dat voor mij is die afstemming altijd belangrijk. Niet alleen maar op het podium.
Nee, dat
is
snap
zeg
ik
maar
inderdaad.
Heel duidelijk maar ook juist bij het studeren. Omdat je daar dingen ontdekt waar je dan zo blij mee bent. En daar ben je bezig die verbinding met jezelf die weg daarheen aan te leggen. Ja. En te voelen dat je op jezelf kan vertrouwen in wat is nu muzikaal, wat vind ik mooi. Ja. Ja. Hoe druk ik dit het beste uit en kan dit nog anders en zo. En dat die ontdekkingen, die geven je heel veel zelfvertrouwen, heel veel eigenheid in hoe je dan iets gaat performen. Daarin ga je dan de technieken toepassen zoals jij voelt wat mooier is. Maar daar moet je ze eerst voor hebben. Dus ik bijvoorbeeld kan me herinneren dat ik moest leren van mijn leraar dubbele tongslag. Met fluit. Ja. En dat ik dacht, dat kan nooit. Weet je wel, dat krijg ik nooit. Mijn vingers en mijn tong gelijk in dit tempo. Daar heb ik ook best lang over gedaan. Maar uiteindelijk kon het wel. Dus het was mogelijk. Maar je doet het voor het eerst en je denkt, dit is onmogelijk.
Ja.
Dus dan geef je wel over aan dat de docent zegt, die techniek gaat zo en zo en gaat dat studeren. En dan kun je straks dit en dit zo en zo spelen. En dan krijg je een heel mooi soort staccatootje. En dat
Maar ik reageerde eigenlijk op dat jij zei, als je dat een bepaalde instructie ook een tegenovergesteld effect kan hebben. Dat zei jij volgens mij. Dus als je last hebt van een bepaalde spanning, dan kan een instructie, een goed bedoelde instructie, eigenlijk een tegenovergesteld effect hebben. Ik dacht dat jij dat zei.
Ja, ik had het toen over de ademtechnieken.
Ja.
Maar inderdaad kan het misschien ook van toepassing zijn op andere technieken die je met je lichaam doet. Vingers, handen enzovoort.
Ja.
De lichaamshouding. Maar ik denk dat met ademen het belangrijkste is.
Oh, okay.
Ja, voor mij. Omdat ik zie dat als dat niet op orde is, dan is het hele systeem aangespannen.
En hoe is dat bij jou gegaan in je fluitstudie? Want toen liep jij tegen een en ander aan, volgens mij, in die ademhaling.
Oh ja.
En toen ben je geïnteresseerd ook geraakt, waardoor jij later die AOT bent gaan doen? Of
ik gaf al, dat klinkt heel gek, maar ik gaf al les in ademen aan mensen van het harmonieorkest in het dorp waar ik voor mijn consturmtijd woonde.
Ja.
Die kwamen naar mij toe, omdat zij dachten dat ik het wist. Maar ik was er wel heel erg
over
mee bezig.
Over ademhaling specifiek.
Ja, ja. Maar ik wist toen nog helemaal niks. Alleen was ik toen wel geïnteresseerd. En ik was op zoek en ik deed van alles daarmee. En daarom dachten zij, laten we haar eens gaan vragen.
Ja.
Nou, op het consortium had ik er ook vragen over. En ben ik een beetje met mijn ziel onder de arm door de bibliotheek gelopen van, waar zijn hier de boeken over het ademen? Die kon ik gewoon niet vinden.
Nee,
en
nee.
Wat er stond, dat was het gewoon niet. En,
Jan van Dixhoorn waarschijnlijk, uiteindelijk, Bram Balfort.
Uiteindelijk heb ik dat boek van Bram Balfort en van Dixhoorn ontdekt. Dat heb ik toen ook echt een beetje bewaard. Als daar wil ik nog iets mee gaan doen. Toen heb ik mijn consortium afgemaakt. En daarna is dat dus zo gerold dat ik inderdaad die opleiding ben gaan doen. Ja, en toen, wat ik al vertelde, heb ik eigenlijk pas ontdekt wat er ontbrak. Of wat er ook helemaal mis was.
Wat was jouw grootste ontdekking daarin?
Wat de grootste fout is die ik zie dat er veel gemaakt wordt, is dat er actief wordt ingeademd. En het is natuurlijk ook heel lastig, omdat je soms maar een fractie van een seconde hebt om in te ademen.
Ja.
En daarna ook weer, zo in zo'n Bach-sonate bijvoorbeeld, de parallel moet vol kunnen houden.
Ja.
Maar dat is dus te trainen. Alleen, daar ben ik dus heel lang naar op zoek geweest hoe je dat kan trainen. Dat je zo'n controle hebt over het loslaten van jouw ademapparaat.
Ja.
Dat je, ik noem dat, een soort vallend kan inademen.
Ja.
Dus dat het echt een soort zuigreflex weer is en zo. En het is er al. En dat het zo snel kan gaan dat je dan, ja, en natuurlijk doe je iets, want je doet op een soort commando dat loslaatproces, zeg maar.
Ja.
Dus je geeft een soort impuls van nu wil ik het. En dat is niet dat je helemaal niks doet. Maar
het
is wel zo dat als je actief gaat inademen, heb je 50% minder. En dan is het ook nog zo dat er heel veel anders verloopt. Als die inademing op de juiste manier verloopt, is er een soort, noem maar even, vorm.
Ja.
Die vorm heb je nodig als je gaat uitademen. Als je die vorm niet hebt, dan moet je dus die vorm gaan maken tijdens het uitademen. Of je moet van alles gaan doen tijdens het uitademen. wat niet handig is. Ik vergelijk dat met een zakje met ballonnetjes en er zit van alles in.
Weet van je, allerlei vormen van
peer,
ballonnetjes.
Een hartje, ja. Een tackle of weet ik ja. En als je gaat opblazen zie je pas de vorm. Dus iedereen ja. heeft zo zeg maar een soort eigen vorm.
Vond ik zo'n mooie vergelijking met die ballonnetjes. Oh,
ja, 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 ik vond het ook wel leuk gevonden. Ja.
Ja, dus als je ja. inademt ontstaat jouw vorm.
Ja, en die vorm kan altijd weer vrijer. Omdat het lichaam is zo vrij als hoe vrij we zelf zijn. Maar omdat wij niet leren binnen onze cultuur om ons lichaam ook vrij te maken. In de zin van dat het opgeschoond wordt naar het bewustzijnsniveau waar wij toe in staat zijn. Nu, met alles wat we geleerd hebben in dit leven en misschien andere levens als je erin gelooft enzovoort. Ja. Dus dat leren we niet. Dus bouw je alleen maar vol. Heb je een huis wat helemaal vol staat. En daarin moet je het dan gaan doen.
En dan is het moeilijker om die vorm te vinden?
Nou, als je ook nog een idee aangeleerd krijgt over hoe dat moet zijn. Een ding wat bijvoorbeeld ook misging was dat mijn leraar tegen mijn zij aan ging staan drukken met zijn vuist. En dan met zijn hele gewicht tegen mij aan ging hangen. Terwijl ik ging fluit spelen en ik moest hem dan wegduwen tijdens het inademen en tijdens het uitademen. Nou, het laatste, daar kan ik nog een beetje wat mee. Maar ook dat is veel te veel. Veel te veel spanning. En van de verkeerde spieren.
Ja.
En, maar de inademing, dat is gewoon een ramp om dat zo te doen. Ja. Dan kan je niks meer, dan zit je eigenlijk klem.
Ja. Ja,
nou ja, dat ging mis.
Het is ook, moet ik erbij zeggen, voor een conservatoriumdocent ook lastig.
Ja.
Want als je dat zelf weer niet hebt aangeleerd gekregen. En wie wel, zou ik bijna zeggen.
Precies.
En er valt al zoveel over te weten.
Ja.
Ik ben er ook al jarenlang in geïnteresseerd. En steeds ontdek ik dan weer iets nieuws. En ik, zit dat zo? En dat gaat maar door.
Ja, precies.
Dus dat is ook voor de consultorium docent natuurlijk lastig. Om daar dan weer goede instructies in te geven. Hè?
Ja.
Wat zou zo'n docent nou het beste kunnen doen? Of zeg jij van nou, als elk conservatorium iemand erbij heeft zoals jij, die studenten daarmee helpt, dat is misschien wel een beste oplossing.
Ja, ik denk dat het een vak apart is. Als je het echt goed wil doen, moet je eigenlijk iemand hebben daarvoor. Maar ik denk ook dat als iemand goed opgeleid is, dat hij met enkele instructies heel ver kan komen. En dat is wat ik, als ik me goed herinner aan mijn eerste fluitlessen, zelf ook heb ervaren. Dat ik op de grond werd gelegd met een boek op mijn buik. En dat de instructie was adem in en laat het boek omhoog gaan.
Ja, de bekende telefoonboekmethode. Ja.
Ja. Nou ja, daar kan je ook van alles van vinden, weet je wel. Maar wat ik grappig vond is, ik was op dat moment, ik was een kind die vrij hoog zat in mijn energie en niet echt in mijn lichaam. Mm-hmm. Maar ik was me op dat moment zo erg bewust van mijn lichaam. En zo erg, dat vergeet ik nooit meer. Nee. Al die kleine dingen dat ik geholpen ben voor een spiegel of iets dergelijks met ademen. Dat vergeet ik nooit meer. Dat staat in mijn geheugen gegrift. Dat is voor mij ook het soort bewijs van alles wat verloopt via dat lichaamsgevoel, dat komt aan. Dat ga je ervaren, dan ben jij er zelf weer bij. Mm-hmm. En nou ja, zo kan je
dus een instructie gericht op voelen.
Je moet je lichaam kunnen voelen, anders kan je niets met je adem gaan doen.
Doe dit of doe dat, maar doe dit en voel dan zelf wat er gebeurt. Bedoel je ook van dat je daar als docent goed op wil blijven letten?
Je moet het lichaam erbij gaan betrekken.
Ja.
Je bent notabene een blazer.
Ja, maar goed, als ik een ademinstructie geef en ik zeg, doe je buik naar voren als je inademt, is ook een instructie.
Ja.
Maar dan gaat iemand misschien niet voelen.
Nee, nou, ik zou aanraden om eerst te werken met technieken die werken op dat onbewuste ademen en op die normale overspanning. Dus dat je A, dus overbodige spanning hebt afgebouwd. B, je adem hebt gecorrigeerd op het natuurlijke ademen.
Ja.
En dan, als dat lukt, begin je pas aan een techniek.
Ja.
Zo zou ik het doen.
Ja, precies.
En dan denk ik dat je, als je begeleidt, bijvoorbeeld, ik heb ook docenten wel eens begeleid, als je daar een programma voor maakt, dan kun je dat prima aan hun aanleren als zij zelf die weg gelopen hebben en ze weten waar je het over hebt. Dan kunnen ze best wel goed met enkele technieken studenten begeleiden.
Een stuk verder helpen.
En als er dan blijkt van, nou, er is wel echt een probleem, of die pikt dat niet goed op, of daar zit wat in de weg, nou stuur je ze naar iemand toe.
Dat kan je altijd doorverwijzen. Ja. Maar, dus jij zegt eigenlijk van, nou, voor conservatoriumdocenten zou het goed zijn daar zelf lessen in te
volgen. Absoluut, ja.
En dan kun je dat ook weer doorgeven, want het maakt zo'n enorm verschil namelijk.
Ongelooflijk.
Ja. Want dat is ook interessant, wat jij in elk geval zei, van het ademen is natuurlijk bijzonder omdat het een autonoom proces is.
Mm-hmm. Voor het grootste deel.
Maar we kunnen het ook bewust beïnvloeden. Hè? Dat maakt die adem natuurlijk bijzonder.
Ja, bijzonder, ja.
Maar voor het grootste deel is het autonoom, zeg jij. Ja. En dan zeg je, van nou, op dat onbewuste niveau, dat is weer gelinkt aan die overspanning wat je allemaal in je lijf hebt.
Ja, en aan jouw hele zijn.
En hoe kun je nou, kun je in zo'n, misschien kan dat niet hoor, in een podcast, maar een voorbeeld noemen van iets wat je doet om wat van die spanning los
kwijt
te kunnen
raken.
Laten.
Ja. Dus wanneer iemand wil oefenen naar verbetering en iemand wordt begeleid door een professioneel ademtherapeut, dan kijken we naar wat het handigste is om mee te beginnen. Als iemand bijvoorbeeld als een stuiterbal binnenkomt, dan doe je iets dat je de overgang een beetje gladder maakt naar plat liggen op de mat.
Ja.
Van tevoren bewegen of zo, weet je wel, een beetje staande iets doen, zittend iets doen voordat je gaat liggen. Als iemand heel paniekerig is, dat kan echt paniekaanvallen heeft of hyperventilatieklachten enzovoort, dan is het niet altijd zo behulpzaam om meteen te beginnen met een ademinstructie. Al helemaal niet, maar ook niet met focussen op iets met het ademen. Want dat kan soms al veel spanning oproepen. Dus dan ga je bijvoorbeeld dingen doen waarin je eigenlijk de aandacht soort van afleidt van het ademen. Maar wel een diepe ontspanning al teweeg brengt. Dus dat hele zenuwstelsel al mag gaan veranderen. Ja. En dan begint er al een soort ingang te komen om ook daarna misschien wel iets te gaan doen waarbij de aandacht gericht wordt op het ademen. Ik ben helemaal niet meer zo van instructies met tellen of met andere. Ja. Maar ik heb wel in mijn boek 3 pranayama-oefeningen uit de Indiase yoga-technieken overgenomen, die ik dan noem voor gevorderden. Dus daarmee kan je bijvoorbeeld dat plotseling loslaten met inademen trainen. Mm. Want je moet op een gegeven moment de overstap maken vanuit een afgestemd natuurlijke adembeweging, die geen dysfunctionele adempatronen meer heeft en spanning meer heeft, naar een gecontroleerd professioneel ademgebruik.
Ja, voor als je blazer of zanger bent.
Want het is eigenlijk ook niet heel natuurlijk wat je dan doet. Dus je wilt dat natuurlijke ademen meenemen in jouw intentie. Maar je zult toch iets moeten gaan doen, anders kan je geen trompet spelen, zeg maar, wat onnatuurlijk is. En dat hoeft op zich niet zo ervaren te worden, want je bent lekker bezig. Ja. Maar het is wel iets waar je op moet gaan trainen. Bijvoorbeeld wat ik net noemde, dat heel snel en kort, maar wel genoeg in kunnen ademen en zo. Ja. Daar kan je allerlei technieken weer voor gebruiken. Een van de technieken is bijvoorbeeld Kapalabhati, vind ik. Maar die wordt ook op heel veel verschillende manieren aangeleerd, heb ik gemerkt. En die gebruik ik dan niet als ademtechniek zozeer, maar meer als leren loslaten. Ja. Dat je hem heel kort
en niet in een
hoog tempo.
Heb ik op mijn gevoel ook wel in workshop gedaan.
Ja.
Of de vuuradem.
Precies, de vuurademhaling.
Ja.
Ja. Dus heel kort, krachtig door één neusgat of twee uit en dan weer los.
Ja.
En dat het accent niet ligt op dat ademstootje, maar op het dieper naar binnen laten stromen.
Mensen vaak niet door dat ze dan hebben ingeademd. Dat wil zeggen amateurmuzici dan met name.
Ja, maar er zijn enkele technieken te doen die al heel makkelijk toepasbaar zijn, bijvoorbeeld oefeningen die helpen de adembeweging van je middenrif te corrigeren. Vaak helpt het al heel veel als die beweging weer goed loopt, want dat is natuurlijk de motor.
Kun je daar iets over zeggen? Want je noemt het middenrif. Ik vond dat je dat wel heel mooi beschreef ook in je boek. Kun je daar iets over vertellen, over die beweging van dat middenrif?
Ja, het is heel mysterieus.
Ja.
Oh, ik vind het sowieso zo mooi, hè?
Ja.
Ja. Oh, ja. Poeh, ja. Nou, in ieder geval, wat ik ervan begrijp, is dat hij geen sensoren heeft die in de zin van dat je hem kan controleren.
Nee.
Je kunt hem niet echt controleren. Maar hij is wel de motor van je adembeweging. Hij is de allerbelangrijkste.
Ja.
Dus de bewegingen die daaruit voortvloeien, dat is de rest van het ademapparaat. En bijvoorbeeld een buikbeweging, die is een voortvloeisel van een goede middenrifbeweging.
Ja.
Is die er niet, dan heeft het weinig zin om alleen maar met je buik te gaan bewegen. Want het zegt eigenlijk niks over het ademen.
En wat kom je tegen bij muzici die jij... Want je hebt 10 jaar ook op conservatorium Maastricht gewerkt. En in Tilburg op het conservatorium.
Ja, ze lieten mijn gang gaan in het lokaal.
Ja.
Laat ik het zo maar noemen.
Ja.
Dus het is nog niet echt geïntegreerd. Het was toen wel een beetje wakker aan het worden. Dat die dingen belangrijk zouden kunnen zijn. Maar dat ging meer over
RSI-klachten en zo.
Het bestuur, bijvoorbeeld in Maastricht, ging op een gegeven moment een arts uitnodigen. Een revalidatiearts die een lezing gaf over RSI-klachten en spanning en zo.
Ja.
Maar ja, goed, dat is allemaal heel erg waardevol. Maar dat is niet eigenlijk de manier hoe ik ermee bezig zou willen zijn. Voor mij is het zo vanzelfsprekend dat je gewoon goed voor jezelf moet zorgen.
Ja.
Het is net als sporters die hebben ook een dieet en een masseur en een psycholoog en noem maar op.
Ja.
Ja. Ja. We zijn eigenlijk topsporters als we muziek maken.
Ja, natuurlijk ben je daarmee bezig.
Ik vind het raar als je daar geen aandacht voor hebt. En wat ik ook gezien heb is dat voor muzici zelf het heel vaak niet zo vanzelfsprekend is. Omdat ze zo niet opgevoed zijn. En je raakt heel erg gewend aan je eigen manier van doen. Je raakt ook gewend aan je normale overspanning.
Ja.
En op een gegeven moment loop je natuurlijk met je kop tegen de muur. En dan moet je er iets mee. Maar het is iets wat niet echt in het perikelum erin zit, zeg maar.
Nee, niet vanzelfsprekend.
Nee.
En wat voor... wat kwam jij dan tegen? Kun je er iets over zeggen? Of is dat lastig? Omdat, ik snap ook dat je naar iedereen... persoonlijk kijkt en iedereen heeft weer een ander verhaal. En jij hebt een rugzak vol met van probeer dit eens of doe dat. En je kijkt hoe iemand reageert en zo ga je met iemand dan aan de slag.
Nou, wat ik het leukste vond is dat mensen zich zo anders gaan voelen. En ook op een podium. Ik heb dat met een groep in Maastricht ook gedaan met instrumenten erbij. Dat we een aantal lessen deden zonder instrument en dan eentje met. Ik heb daar een artikel over geschreven. Dat staat ook in de site van Dixhorn. En het heet Optreden of Uittreden.
Ja.
Het is toen in de muziekbode gekomen. Ik weet niet meer welke tijdschrift.
Ja. Maar dat is nog te vinden op de site.
Ja, dat is te vinden op de site van Dixhorn. Optreden of Uittreden.
Ja.
Daar heb ik met een groep eerst geoefend. Met voorspelen. Dus een stukje voorspelen voor de groep. Het was helemaal niet in een concertsituatie, maar gewoon in de yogaklas, zeg maar.
Ja.
In een lokaal. Dus je zou zeggen een setting die niet echt zo spannend lijkt. En toch hadden ze al hun spanningsklachten die ze ook op een echt podium hebben.
Ja.
En daar hebben we het ook over gehad, van wat gebeurt er nu? En toen ben ik met hun gaan oefenen. Dus hebben we geprobeerd de spanning omlaag te laten gaan, af te bouwen, de adem te corrigeren en zo. En na 3 kwartier misschien zijn ze gaan staan. Dat doen wij altijd. Dat heb ik ook geleerd van de dokter van Dixhorn. Van als je gaat staan na oefening, bijvoorbeeld op een tafel waar we met handgrepen werken, of na een les of een sessie, dan kan je het beste voelen wat is nou eigenlijk veranderd.
Ja.
En die verandering, die ga je steeds subtieler leren waarnemen. Die wordt heel belangrijk, want die wil je terug kunnen vinden. Dus je moet een soort bewustzijn daarop gaan krijgen, wat allemaal op heel subtiel niveau wezenlijk veranderd is.
Ja.
Nou, daar hebben we het dus over gehad toen ze stonden van, hoe voel je je nu? Wat is er anders dan toen we begonnen?
Ja.
Nou, dus niet wat belangrijk is tijdens de oefening, maar na de oefening. Dus als je gaat staan, hoe voel je je nu? Vergeleken met het begin. Nou, en dan kwam daar weer van alles uit, wat natuurlijk weer heel anders was dan ze aan het begin hadden ook.
Ja.
En toen heb ik gevraagd, speel het nu nog eens. Dus hebben ze weer voor diezelfde, op dezelfde manier, hetzelfde stukje gespeeld. En wat unisono uitkwam, was van, Ik ben er helemaal niet meer mee bezig hoe ik overkom.
Wow.
Ik doe gewoon mijn ding. Ik vind het leuk en lekker om te spelen. En ja. Dat vond ik zo belangrijk. En daar zit ik op dat spoor.
Die mentale verandering.
Ja. Het systeem heeft iets nodig, maar we hebben veel te weinig contact met dat gebied van ons systeem. We leren eigenlijk niet om daar die signalen op te pikken.
Ja.
Of daarvoor te zorgen. We zijn alsmaar aan het controleren vanuit die sturing.
Nee, dat is helder.
Ja.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Je hebt onderzoek gedaan. Je werd in staat gesteld door de muziekschool, hè, om dat te doen. Begreep ik. Van wat is er al op het vlak van lichaamswerk met muzici? En dan hebben we het over... Wanneer was dat? Je hebt dat een jaar lang onderzocht.
In 2000 was 2000. Dat ongeveer, ja.
Oké, en een jaar lang...
Ja, ik kreeg een jaar de tijd om een methode te ontwikkelen voor lichaamswerk. Vanuit mijn ervaring met adem en yoga voor muzici.
En die AOT had je toen ook...
Die had ik toen nog niet, maar daar kreeg ik ook van aangeboden dat ik daarmee mocht beginnen om die opleiding toen te gaan doen. Dat was al op mijn verlanglijstje, dus dat stond bovenaan. En tegelijkertijd ben ik eigenlijk door Nederland, een beetje België en een beetje Duitsland gaan rondreizen. Om te kijken wat er al was. En heb ik mensen bezocht die met muzici werken, waarbij het lichaam betrokken is.
Ja.
En daar heb ik een heleboel variaties mee gemaakt.
Ja.
Van iemand... Ook een mevrouw die me hielp als je een stukje heel moeilijk vindt, hoe je dan je voorbereidt om dat beter te kunnen spelen met je lichaam erbij. Tot en met iemand met wie ik contactimprovisatie deed en over vleugels heb gerold om de grenzen van mijn lichaam te beter te kunnen voelen. Ja.
Je moet niet te ver rollen.
Er zijn heel veel dingen of cesartherapie en mensen die... Maar bijvoorbeeld voor een spiegel in je onderbroek en dan moet je zo en zo staan. En dan moet je dat
houding correctie
oefenen en zo blijven. Voor mij is eigenlijk door de opleiding van Van Dixhoorn de opluchting gekomen van... Oké, hij heeft het allemaal zelf ook bestudeerd, al die methodes, oosters en westers. Hij heeft zelf ook een yoga docentenopleiding gedaan bij Sosvita, ooit een van de eerste in Nederland.
Oh,
dus hij heeft ook een yoga docentenopleiding. Oh. Heeft acupunctuur gedaan. Heeft zich heel erg verdiept
en
in het
Feldenkrais.
Ja, ja. Ja. Okay. En hij is op de revalidatie in Amsterdam voor hartrevalidatie gepromoveerd met deze methode. Dus eigenlijk voor hartpatiënten bedoeld. Maar omdat het zo breed inzetbaar was, is het eigenlijk verspreid naar andere probleemgebieden.
Dus voor hartpatiënten.
Iets eigenlijk voor hartpatiënten, maar er zit natuurlijk een sterke relatie tussen je hartfrequentie en je hartcoherentie met je ademhaling. En je hele toestand van zijn in je zenuwstelsel. Maar ik vond het dus heel fijn dat hij een soort van vooronderzoeken had gedaan en de essentie eruit heeft gehaald. En ik leerde ook dat... houdingcorrectie voor een spiegel in je onderbroek niet zo zinvol is als jouw lichaam er niks van snapt. En hij geeft heel duidelijk handvatten, vind ik, hoe je iemand erin kan begeleiden, hoe je zelf daarnaar kan oefenen, dat jouw lichaam, ik heb dat ook, ik weet niet of je het gezien hebt, twee foto's van voor en na, door middel van een oefening die maar 2 minuten duurde, staat een persoon al 50% beter dan van tevoren.
Ja, en dat is niet omdat je zegt, ga zus of zo staan.
Nee, het lichaam heeft iets geleerd.
Ja, precies. Ja.
En daar gaat het steeds om. Op dat onbewust niveau moet worden opgeschoond. Het is niet voor niets dat die houding van tevoren zo was. Maar de vraag is, dient het je nog? Is het nog nodig? Hè? Kan het al anders?
Het is eigenlijk, moet ik denken aan een oefening die ik altijd gaf in de saxofoonles. Want mensen hebben vaak veel spanning op hun... embouchure op hun onderlip. Ja. En dan doe ik een oefening waarbij je daar eigenlijk beweging in zet. Je onderlip en onderkin omlaag en omhoog laat gaan.
Oh ja.
En gewoon door die beweging te voelen, gaat als het dan in de gewone stand staat, is die enorme hoeveelheid spanning meestal veel minder geworden.
Mooi.
Doordat ze gewoon Doordat ze het alleen maar hebben gevoeld en het verschil gevoeld. Dus dan zeg ik niet, doe dat losser. Maar dan zeg ik, nou, beweeg eens heen en weer. En doe ze zo. Voel eens, voel het wiekje trillen. Een beetje bewustzijn. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde principe,
ja,
toch?
Klopt. Ja, klopt. Ja, het lijkt heel veel op een van de yoga, of een van de AOT-oefeningen van Dick Soorn. Kaketon hals. Oh, ik heb inderdaad in jouw boek gelezen, het hart, spelen met je hart, dat zachte gehemelte. En dat de manier waarop je dat bracht, lijkt mij heel behulpzaam om te voelen. Als je het überhaupt niet voelt, dan kan je daar ook niks mee.
Nee.
Dat is een van de uitspraken van hem ook. Van wat je opzettelijk kan doen, kan je ook opzettelijk mee stoppen. Maar als jij iets niet
opzettelijk
ook maar überhaupt ook bewust bent, hoe wil je daar dan in corrigeren?
Ja. Ja, en dat is ook mijn ervaring met spanning. Op een gegeven moment voelde ik dat ik die spanning had, maar loslaten, hoe dan? Of eventjes, maar dan een tel later zit het er weer.
Ja, dat is weer een heel interessante. Je raakt eraan gewend. Maar inderdaad, op een gegeven moment kom je tot een bepaalde tax waarop klachten ontstaan.
Ja.
Ieder heeft daar zijn eigen riedeltje. Die kan je zo het laadje opentrekken en dan krijg je van graad 1 tot 10 krijg je alle klachten.
Ja.
In mijn geval is dat allergieën, eczeem en slapeloosheid. Als ik ze alle drie heb, dan gaat het dus echt niet goed met mijn spanning.
Ja.
Dus het zie je gewoon heel veel aan.
Ja.
Dus het lichaam laat het duidelijk zien.
Wat ik nog wel, toch nog even over mechanisch gesproken, maar dat vind ik dan toch leuk om wel even te benoemen.
Mm-hmm.
Misschien kan je er nog wat over zeggen. In je boek heb je het over de lengte en de breedte adem.
Ja.
En maak je ook een mooie vergelijking, vind ik, met een zandloper.
Oh ja.
Dus, maar dat had ik eigenlijk nog nooit, vandaar eigenlijk dat ik het noem, omdat ik het nog niet eerder had gehoord.
En de zandloper was mijn voorbeeld die ik vroeger gebruikte. Maar eigenlijk klopt het nog niet helemaal, omdat het in het midden dan heel dun is. Het is eigenlijk de midden waar het oorspronkelijke beweging ontstaat, dat middenrif. Maar de ervaring is bij een natuurlijke adembeweging dat het op de bodem als het ware valt. Je ziet ook dat iemand steeds lager gaat ademen naarmate de adem natuurlijker verloopt. En je kan eigenlijk een veel simpeler voorbeeld nemen, denk ik achteraf, van een glas waar je iets in kiept. En dat komt gewoon op de bodem en dan gaat het omhoog. Dat is wat mensen makkelijker begrijpen. Dat die gevoelservaringen hebt van het valt op de bodem. Ja, dus eigenlijk doet uiteindelijk de hele romp of het hele lichaam mee.
Ja.
En het is niet zo dat je bijvoorbeeld je borstkas niet meer mag bewegen. Dat is juist wat er heel vaak ook misgaat. Dat zie ik ook veel bij mensen die juist veel kracht moeten gebruiken. Dat bijvoorbeeld bij trompetisten. Ik heb eens gewerkt met een groep jazz-trompetisten, die highblowers ook nog. Dus die ze hebben op een gegeven moment gezegd, we zullen eens laten zien hoe dat gaat. Hè? Dus,
dat zeiden ze, we zullen eens laten zien
hoe dat dan, wat het lichaam dan allemaal moet doen. Ja. Nou, ik ben zo geschrokken van de kracht die dat lichaam nodig had om dat eruit te krijgen. Zo'n hele hoge, keiharde noot en zo.
Ja.
Dat denk ik, ik kan me voorstellen dat je dan vragen hebt over hoe kan ik dat efficiënter doen.
Misschien iets makkelijker.
Maar met die mensen kwam ik er, toen ik met hun ging werken, kwam ik er dus achter dat ze eigenlijk unisono hun borstkas helemaal niet echt durfden te gebruiken. Dat ze eigenlijk bezig gingen met de ribbeweging heel erg weer die spreiding, want dat is ook een best wel veel werk. Om die ribben toe te laten staan, dat ze binnen- en buitenkant spiertjes allemaal op hetzelfde idee komen van jongens, we gaan wat meer ruimte pakken.
Ja.
Dat ben je wel even bezig. Dat duurt je een paar jaar.
Dus om flexibiliteit in te krijgen. Dus als je die borstkas niet zoveel beweegt, dan wordt dat star.
Het went gewoon. Dat is allemaal een programma.
Ja, oké.
En al helemaal als je het professioneel gaat gebruiken, dan dreun je dat er gewoon in. Want het is uren per dag met heel veel kracht. En, en er gaat iets mis.
Ja. En hoe ging dat bij die jazz-trompetisten?
Die waren super gemotiveerd. Dus die wilden graag even in 2 lessen alles leren. We hadden 10 lessen, hadden we gepland. Maar dat vind ik dan ook weer, daar heb ik heel veel respect voor. Dus ik heb hun alvast wat gegeven, wat een beetje was voor eigenlijk voor de 10e les. Maar dat ze toch al iets hadden. Want soms zijn mensen gewoon zo dat ze dat geduld niet hebben. En zeker mensen die met zoveel ambitie. Ik vind het soms zelfs ook beledigend hoeveel geduld sommige dingen vragen. Dat je bijvoorbeeld Feldenkrais of iets... Nou, je zit een heel uur, zit je je arm zo door de lucht te bewegen. Ja, ik bedoel maar, schei even uit, weet je wel. Die mensen die willen gewoon nu even weten hoe het moet.
Ja.
En dan hoppa, en dan weer verder. En dat snap ik, want zo zit ik zelf ook in elkaar.
Ja, nee, dat is natuurlijk ook erg herkenbaar. Maar wel dat je dan... misschien de snellere manier en dan later merkt van... oh, ja, dat heeft eigenlijk nog wel wat verdieping nodig. Maar dan ben je ook wel gemotiveerder weer om die verdieping te zoeken. Zou je dat ook kunnen zien
bij
zo?
Bij hun werkte het vooral dat ik ze even een beetje op een kunstmatige manier... iets een beetje heb kunnen laten voelen waar het heen zou kunnen.
Ja.
En dat ze dan merkten van ja, maar het gaat nog niet vanzelf. En,
precies.
En wat is er dan nog meer mogelijk? En nou, dan merken ze ook dat door een beetje oefening... dat er al sommige dingen die richting op bewegen. En anders dan ze eerst deden. Het voelt vooral anders.
Dus je hebt ze wel die 10 lessen gezien?
Ja, ja.
En waren ze blij met het resultaat? Of was het ook weer net als met die hoornisten bij elke trompetist weer anders? Wat er uitkwam?
Nou, je bent dan niet klaar. Het is echt een bewustwordingscursus. Nee. Eigenlijk een basiscursus. Ja. En sommigen zullen het misschien nog steeds doen. Dat weet ik niet. Ik zie hun op dit moment niet meer. Rob Ruijn, hun docent, heeft het voorwoord in mijn boek geschreven. Dus,
wie weet het?
Hij weet het beter wat ze nu daarmee doen. Maar ik...
kan je de zo high blowen met...
Nou, het is echt een heel aparte tak van sport. Yeah. Want je moet zoveel kracht zetten. En er komt heel veel bij kijken wat betreft ook hoe gebruik je je buikspieren. Hoe hou je je houding nog enigszins gezond. Zodat je ook weer die goede vorm kan vinden met inademen.
Mm-hmm. Nou, we hebben een heleboel besproken. Als mensen geïnteresseerd zijn, meer willen weten. Waar kunnen ze jou dan vinden? Online en offline.
Ze kunnen mij via bijvoorbeeld de site manolmommers.nl bereiken. Of via yogadocentenopleiding.com.
Oké. Okay.
En wat ik zou kunnen bieden is individuele begeleiding. Daar is ook van alles te lezen over de vormen waarin ik werk. Het zijn verschillende vormen. Op de site manolmommers.nl.
Ja.
En de opleiding, ja, die is eigenlijk voor kleine groepen. En die gaat volgens de schooljaren. Er is net weer een nieuwe klas gestart.
Ja.
En in september volgend jaar...
De yoga-docentenopleiding.
Ja, maar dan moet je zien als met een shift. Met een shift eigenlijk ook, ja.
Ja.
Want we gaan toch wel heel veel zaken behandelen. Die eigenlijk... je moet het veel breder zien dan alleen een yogaopleiding.
Ja, ja, dat is ook interessant.
Ja.
En jij woont in Heerlen?
In Zuid-Limburg, in Heerlen.
Zuid-Limburg, ja, dat is ook even handig om te weten.
Ja. Als je met de methode van Dixhorn aan de gang zou willen bij jou in de buurt, dan kan dat via de site is een register te vinden bij de stichting van de AOS noemen ze dat. Stichting van de Ademtherapie van Dixhorn.
Ja.
Waarin je op postcode kan selecteren en dan vind je misschien iemand bij jou in de buurt. Ik zou altijd aanraden als je op een hoog niveau heel ambitieus werkt, toch een stuk persoonlijke coaching erbij te nemen altijd. En dat kan wisselen. Je zoekt wat je nodig hebt. Ook misschien wat therapeutisch, want je bevrijding, je heling eigenlijk van oude wonden, als ik het zo spannend mag maken. Maar
ja.
Behalve dus wat allemaal onnodig is, wat je kan weghalen, kan je ook werken aan de zaken die misschien nog overblijven. Waardoor je ook weer je veel meer bevrijd voelt om in je zelfexpressie, om je te uiten.
Ja. Nou, dankjewel Manon.
Graag gedaan.
Voor je inspiratie.
Jij bedankt voor je interesse. Ik vond het heel leuk om te doen. Veel succes met alles.
Ja, dankjewel. Jij ook.
Dank je.